Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof.
We gaan het namelijk hebben over de waterdoop en we gaan het hebben over waarom zou je je laten dopen. Nou, we hebben natuurlijk wel eerder onderwijs hierover ook gehad op YouTube, kan je ook terugkijken. We zaten even met het team te kijken. We hebben natuurlijk binnenkort Revival Week. En ik weet niet eens hoe ze dat doen, maar ze kunnen zoeken op waar mensen onder andere op googelen en op zoeken. En een van de dingen waar heel veel mensen op googelen en op zoeken is, waarom zou ik mij laten dopen? Dat betekent dus dat mensen horen iets over de waterdoop en iemand vertelt hun er iets over en vervolgens denken ze, ja, maar waarom zou ik mij laten dopen? Nou, en daarom leek het ons goed om deze uitzending daar nog eens extra aandacht aan te geven waarom je dat moet doen. En wellicht kijk je dit en ben je al lang gedoopt, dan alsnog kijk mee, schrijf ook mee, want ik heb het altijd over tweevoudig horen. Paulus zegt tegen Timotheus, alles wat u van mij hebt geleerd, geef dat ook weer door aan andere mensen, die het ook weer door kunnen geven aan anderen. Dus een onderwerp begrijp je pas echt goed als je het hebt gedaan, maar ook als je het kan uitleggen aan andere mensen. En de waterdoop is vaak iets waar mensen toch wel moeite mee hebben om uit te leggen. Terwijl het heel eenvoudig is, gaan we het vandaag ook over hebben. Maar heel vaak zeggen mensen van, ja, je moet je laten dopen. Ja, waarom dan? Nou, we kunnen heel makkelijk vanuit de Bijbel laten zien waarom je je eigenlijk zou moeten laten dopen. Misschien heb je nog wel veel meer vragen hierover dan dat ik in één uitzending kan behandelen. Dan zou ik zeggen, bestel dit gratis boekje, De Kracht van de Waterdoop. Het is een heel dun boekje en dit boekje beantwoordt heel overzichtelijk je vragen over de waterdoop. Wat doet de waterdoop? Hoe hoor je gedoopt te worden? Wat zegt de Bijbel over kinderdoop, over belijdenis, over geloofsdoop? Het wordt allemaal in dit hele compacte boekje behandeld. En ik durf echt te zeggen dat honderden mensen zich hebben laten dopen naar aanleiding van dit boekje. En we weten dus gewoon dat er gigantische zegen is. Dus, en als je vragen hebt in de reacties, laat het even weten. En dan kijk ik of ik ze straks kan beantwoorden. En wat mij betreft gaan we direct het onderwijs in. Het enige nog wat ik wil zeggen is, als je dit zit te kijken en je hebt gebed nodig, bel naar de gebedslijn. Het nummer komt onder in beeld en dan zitten onze ministerteams zitten klaar om met jou en voor je te bidden. Nou, als we gaan kijken naar het onderwijs over de waterdoop. Toen ik zelf tot bekering kwam, toen ik Jezus ontmoette, toen ik tot geloof kwam, toen wilde ik me ook laten dopen. Ik wist van binnen dat het belangrijk was, maar ik wist eigenlijk niet zo goed waarom. En als ik dan vragen kreeg van mensen, bijvoorbeeld mijn ouders, zeiden, ja, maar je bent als baby hebben we je gedoopt. Waarom zou je je laten dopen op zo'n manier? En ik kon het eigenlijk niet heel goed uitleggen. En wat me opviel is dat heel veel boekjes die ik erover las van bijbelleraren of doopstudies die er waren in de kerk, kreeg ik niet echt een heel duidelijk antwoord op wat doet de doop nou precies? Het was heel vaak een toch wat vager antwoord als ik eerlijk ben. Het is een symbolische handeling, het is belangrijk om van je geloof te getuigen. Terwijl de Bijbel is zo duidelijk over waarom je je zou moeten laten dopen. In ieder geval, jaren later ging ik het zelf, ik liet me dopen, gewoon uit gehoorzaamheid. En jaren later ging ik het zelf onderzoeken. En toen kwam ik erachter hoe verschrikkelijk duidelijk de Bijbel is over de waterdoop. En daarom denk ik ook dat de waterdoop helemaal geen thema moet zijn, hoeft te zijn, zou moeten zijn over verdeeldheid. Want ik durf echt waar, ik durf je te beloven. Stel je voor, je pakt het Nieuwe Testament. En dat is maar een klein stukje van de Bijbel. Dus je pakt het Nieuwe Testament. Dat is hier, dit is de grens tussen dit dunne stuk. Je pakt het Nieuwe Testament. En dit geef je aan 20 mensen die geen kerkelijke achtergrond hebben, die geen kennis hebben. Maakt niet uit waar ter wereld. Je geeft ze het Nieuwe Testament. Je zegt, lees dit één keer door en beantwoord de volgende vragen. Wat is de waterdoop? Wat doet de waterdoop? En hoe zou je gedoopt moeten worden? En ik durf je te beloven dat al die 20 mensen met dezelfde duidelijke antwoorden terugkomen. Het is vaak religie wat het moeilijk heeft gemaakt, traditie wat het heel ingewikkeld heeft gemaakt, terwijl de Bijbel er heel erg eenvoudig en heel erg duidelijk over is. En daarom zou de doop ook helemaal geen thema moeten zijn van verdeeldheid, maar juist van eenheid. Want Paulus zegt zo duidelijk in Efeze, daar zegt hij zo duidelijk dat er maar één doop is. Efeze 4 vers 4, daar heeft hij het over één lichaam, één geest en één Heer in vers 5, één geloof en één doop. Efeze 4 vers 5 spreekt zo duidelijk over één Heer, één geloof, één doop. Dus er is maar één Bijbelse manier om te dopen. Ik weet in sommige kerken zeggen ze, ja, wij doen en babydoop en geloofsdoop. Nou, dan weet je één ding zeker, dan zit je er sowieso naast. Als de Bijbel zegt er is maar één doop en jij hebt er twee, dan zit je ernaast. Dus dat kan sowieso niet het antwoord zijn. Nou, gelukkig is het woord van God wel heel duidelijk over wat wel het antwoord is. Mocht je trouwens deze video kijken en bent nog niet gedoopt, laat je zo snel mogelijk dopen. We hebben ook volgende week zaterdag, hebben we bij de Revival Week, hebben we een doopdienst waar we tientallen mensen gaan dopen. Je kan je gewoon aanmelden, kom daar naartoe. En als je deze video kijkt na die datum, stuur ons een mail en we regelen ook dat je gedoopt wordt. Nou goed, laten we eens het gaan hebben over de doop. Ten eerste moeten we beseffen hoe ontzettend belangrijk de doop is. Als je kijkt naar wat Jezus zei, de laatste woorden van Jezus voordat hij opvoer naar de hemel en het eind van het evangelie. In Marcus hoofdstuk 16, daar zegt hij het volgende. Daar zegt Jezus, wie geloofd zal hebben, Marcus 16 vers 16. In vers 15 zegt hij, ga heen en predik het evangelie aan alle schepselen. En dan zegt hij in vers 16, en wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal gered worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, nou als je niet gelooft laat je ook niet dopen, dat is logisch, die zal verdoemd worden. En in Matteüs 28, in vers 19, daar zegt Jezus, ga heen en maak alle volkeren tot mijn discipelen door hen te dopen. Dus dit waren de laatste woorden van Jezus eigenlijk aan zijn discipelen voordat hij opvoer in de hemel. We weten in het boek Handelingen staat er ook nog dat Jezus nog een langere tijd met zijn discipelen heeft opgetrokken. Maar mijn punt is, dit is waar Jezus de nadruk op legde voordat hij vertrok naar de hemel. Daarom zie je ook dat in het boek Handelingen ze de doop zo ontzettend belangrijk vonden, omdat Jezus precies had gezegd wat ze moesten doen. Maak alle volken tot mijn discipelen door ze te dopen. En hij zei, als iemand geloofd is en gedoopt zal zijn, zal die gered worden. Dus de discipelen hadden een hele duidelijke opdracht. Maak mensen tot mijn discipelen door ze te dopen en zorg dat ze gered worden en gedoopt worden. En dat was één ding. Dus de opdracht was ontzettend duidelijk. En ik geloof dat de opdracht vandaag de dag nog steeds ontzettend duidelijk is. Als in Handelingen hoofdstuk 8 de kamerling aan Filippus het evangelie verkondigt, dan zegt de Bijbel vanuit dat schriftwoord verkondigde hij hun Christus. En dan is de eerste reactie van de kamerling, dat staat in Handelingen 8 vers 35. En de eerste reactie van de kamerling in vers 36 van Handelingen hoofdstuk 8 is, kijk, daar is water, wat verhindert mij ervan om gedoopt te worden? Dus toen Filippus het evangelie predikte, was de eerste reactie, waarom mag ik niet gedoopt worden? Nou, vervolgens zegt Filippus, in ieder geval geloof met uw hele hart. En vervolgens wordt de kamerling gedoopt. Nou, eigenlijk hoort het thema dus ontzettend eenvoudig te zijn. We moeten het alleen één ding, over één ding moeten we het met elkaar eens worden. Voordat we dit onderwerp ingaan. Dat is namelijk het volgende. Dit woord van God is de waarheid. Niet onze tradities, niet wat zelfs niet wat de dominee zegt. Als wat de dominee zegt ingaat tegen wat hierin staat, dan heeft de dominee geen gelijk. Gods woord heeft gelijk. Daarom zegt 2 Timotheüs 3 vers 16 ook dat de hele schrift is geïnspireerd, is door God gegeven. En dan staat er om te weerleggen en om te verbeteren. En ons op te voeden in de rechtvaardigheid. Maar dit woord zou ons dus moeten mogen weerleggen als we blijken dat wij ernaast zitten. En dat is de enige voorwaarde waar we het over eens hoeven te zijn. Dat het woord van God de waarheid is. En dat het de autoriteit heeft om ons te weerleggen en te verbeteren. En dan weet ik 100% zeker dat we met iedereen die gewoon ja, amen zegt en niet ja, maar, dat we op één lijn komen over wat de doop is en doet. Nou, het onderwijs over de doop kan wel schokkend zijn als mensen voorheen verkeerd onderwijs hebben gehad over wat de waterdoop is en wat de waterdoop doet. Een mooi getuigenis vind ik nog van een voorganger van een grote evangelische kerk in Nederland, die dooponderwijs moest geven. Dit is denk ik 1,5 jaar geleden. Nou, ze deden al eerst dooponderwijs en daarna dopen. En iets zat hem niet lekker. En hij was zijn dooponderwijs aan het voorbereiden, wat hij al zo vaak had gedaan. En ergens dacht hij, het is een beetje een vaag verhaal. Hij kreeg zijn vinger er niet, niet helemaal op. Dat hij dacht van ja, eigenlijk snap ik het niet zo goed. Dat was eigenlijk zijn conclusie van die voorganger over het doopenonderwijs. Ergens klopt er iets niet helemaal. En toen ging hij bidden en toen zei de Heilige Geest tegen hem. Hij had dit boekje, lees het boekje van Tom. Nou, die had hij nooit gelezen, ondanks dat hij ander onderwijs had gelezen. Want hij dacht, ja, de doop weet ik wel. En totdat hij dooponderwijs moest maken. En toen, dus de Heilige Geest zei, lees het boek van Tom. En hij begon dat boekje te lezen en hij appte mij. Hij zegt, dit is zo levensveranderend. Hij nodigde me uit en zegt, wil je alsjeblieft onderwijs komen geven over de waterdoop. En dan heb ik dus over een gemeente die gelooft in de doop en in de geloofsdoop. Maar gewoon om aan te tonen, en het heeft zijn hele kijk op de doop op zijn kop gezet. En niet alleen op de kop gezet, maar ook gewoon in een logisch vat gegoten. Om het zomaar even te zeggen. Dus, ik wil je uitnodigen om je Bijbel erbij te pakken. Nou, in dit boekje geef ik nog veel meer onderwijs. Dus ik kan lang niet alles beantwoorden in deze video. Voordat we gaan beantwoorden waarom zou ik me laten dopen, wil ik twee dingen behandelen. Wat is de waterdoop niet in de Bijbel? Ten eerste is het nergens een symbolische handeling om van je geloof te getuigen. Terwijl het wel heel vaak zo wordt gezegd. Zowel in soms traditionele kerken, hiermee getuigen de ouders van het geloof van het kind, of in pinkstercharismatische evangelische kerken. Ja, je moet je laten dopen, want dat is een symbolische handeling en daarmee getuig je van je geloof. Nou, zo werd het nergens gebruikt. Er wordt nergens gezegd, laat je dopen om van je geloof te getuigen. Er wordt ook nergens een oproep gedaan om familie en vrienden erbij te trekken. Niet dat dat verkeerd is, maar die oproep wordt nergens gedaan. En het wordt zeker niet als symbolische handeling weggezet. Als je gaat bestuderen wat de Bijbel zegt, dan zie je dat de waterdoop echt iets doet en verandert. Daarnaast, wat is de waterdoop niet in de Bijbel? Ten tweede, de waterdoop is nooit een losstaande gebeurtenis. En wat ik daarmee bedoel is dat je in het Nieuwe Testament, en ook niet in het Oude Testament, maar je ziet nergens dat iemand eerst tot bekering komt, in Jezus gelooft, en vervolgens zich een hele tijd later nog eens laat dopen. Nadat hij bevestigd heeft gekregen, nadat hij dooponderwijs heeft gekregen, dat zie je niet. Je ziet het ook niet andersom, dat ouders hun kind laten dopen of hun baby dopen, en dat hij vervolgens 20 jaar later een belijdenis doet om te zeggen, ja, ik geloof ook echt wat daar is gedaan. Dat zie je niet. In de Bijbel is het nooit een losstaande gebeurtenis. Zodra mensen in Jezus geloofden en zich bekeerden, lieten ze zich dezelfde dag dopen. Het was één handeling. Er zat geen onderwijs tussen, er zat niks tussen. Ze lieten zich direct dopen. En dat is even een Bijbelse kader wat we moeten beseffen en wat de doop dus niet is. Het is geen symbolische handeling om van je geloof te getuigen en het is ook niet een losstaande gebeurtenis. Nou, op het antwoord op de vraag waarom zou jij je moeten laten dopen, heb ik 10 redenen. Meer vingers had ik niet, dus ik dacht ik doe de 10. Nummer 1, ten eerste zou je gewoon moeten laten dopen, omdat Jezus het zegt. Als jij gelooft in Jezus, dat hij voor jouw zonde is gestorven, is en opgestaan is uit de dood, is de allersimpelste reden. Dan betekent dus dat je zegt, ik geloof in Jezus, hij is Heer van mijn leven. Al zou dit de enige reden zijn, omdat Jezus het zegt. Matthäus 28, vers 19, ga heen, maak alle volkeren tot mijn discipelen, door hen te dopen. Dat was wat Jezus zei. Marcus 16, vers 16. Wie gelooft en gedoopt zal zijn, zal behouden worden. Dus Jezus zelf gaf de opdracht om te dopen. Niet alleen Jezus. Als je het Nieuwe Testament verder leest, het boek Handelingen, was de doop altijd een opdracht. In Handelingen 2, vers 38 zei Paulus tegen die hele menigte, laat een ieder van u gedoopt worden. Dat was een opdracht voor iedereen. In Handelingen 10, dat is uit mijn hoofdvers, even denken. Dat zal ergens tussen de vers 38, tussen de 40 of 42 zijn. Daar komen de mensen tot geloof, de Heilige Geest valt. En dan geeft Petrus het bevel dat ze gedoopt zouden worden. Nou, mijn punt is, het is gewoon een opdracht. En een opdracht dien je te gehoorzamen. Als jij gelooft in de Heer Jezus, moet je ook gehoorzamen wat hij zegt. En heb je eigenlijk helemaal niet de vrijheid om te zeggen, dat wil ik niet, dat zie ik anders. Want dan is de vraag, geloof je echt dat hij de Zoon van God is? Nou, dus de eerste reden is omdat Jezus het zegt en je wil gewoon gehoorzamen. Nummer 2 is omdat Jezus het voordoet. In Matteüs hoofdstuk 3, vers 17, Daar lezen we dat Jezus zich liet dopen door Johannes. Jezus laat zich dopen door Johannes de Doper. En dan laat Jezus zich dopen. En dan lezen we daar het volgende. Ik weet niet of we hem in beeld hebben. Matthäus 3, vers 17. Laat maar in beeld komen. Dan staat er. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dat is de stem van de Vader die uit de hemel komt op dat moment. Op het moment dat Jezus zich laat dopen. En daarvoor zegt Johannes, die zegt tegen Jezus. Ja, maar ik zou door u gedoopt moeten worden. Hij snapte dat Jezus meer was dan hij. Maar dan zegt Jezus, zegt tegen hem. Vers 15. Laat het maar gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. En dan staat er in vers 16 in nadat Jezus gedoopt was. Dus nummer 1, Jezus doet het ons voor. Als Jezus zich al liet dopen en Jezus had het niet nodig om zich te bekeren, niet om zijn zonden vergeven te krijgen, had Jezus niet nodig, maar Jezus gaf wel het voorbeeld. Jezus gaf het voorbeeld en zelfs Jezus liet zich dopen omdat dat het plan van God was. In Lucas staat ook dat de mensen die zich niet wilden laten dopen, het plan van God verwierpen. Zij verwierpen het plan, het raadsbesluit van God, staat er. Dus dat is iets wat je niet wil doen. Ik zal even die tekst opzoeken. Ik denk uit mijn hoofd dat het Lucas 7 is. Dan staat er, zij verwierpen het raadsbesluit van God, want zij wilden zich niet laten dopen. Even kijken. Ja, Lucas 7 vers 30. Maar de farizeeën en de wetgeleerden verwierpen het raadsbesluit van God met betrekking tot zichzelf, omdat ze niet door hem gedoopt wilden worden. Die mensen wilden zich niet laten dopen en die verwierpen Gods plan. Dus als jij Gods plan wil vervullen, is de doop daar een onderdeel van. Nummer 3. Waarom zou je je laten dopen? Omdat de doop hoort bij een gezonde geestelijke wedergeboorte. En wat moeten we begrijpen over de wedergeboorte? Ten eerste moet je even begrijpen dat de mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Je hebt je ziel, dat is even je natuurlijke kant, je emoties, je gevoel, je denken, je verstand, je redenatie, al die dingen, je wil, dat is je ziel. Dan heb je je lichaam, dat is gewoon je aardpak. En dan heb je je geest. Nou, en welk deel van ons wordt wedergeboren, wordt gered? Als de Bijbel zegt, alle dingen zijn nieuw geworden, nou dan heeft je lichaam is nog hetzelfde, je lichaam kan genezing ontvangen. Je ziel is nog hetzelfde, want je moet je denken vernieuwen en de vrucht van de geest gaat jouw ziel veranderen. Maar welk deel wordt in één keer veranderd, wordt in één keer vergeven, gerechtvaardigd, geheiligd en een nieuwe mens gemaakt, dat is jouw geestelijke mens. Die gaat van dood naar levend. Onze geestelijke mens was dood, zegt de Bijbel. In zonde en overtredingen, die stond niet in contact en relatie en verbinding met God. En onze geest wordt levend gemaakt, zegt de Bijbel. Die wordt met Christus levend gemaakt. Nou, dat is belangrijk om te beseffen over geest, ziel en lichaam. En dan moeten we even beseffen dat de Bijbel spreekt, en zo meteen komen we dan op de doop, over dat er maar 2 geestelijke families op deze hele wereld zijn. In het natuurlijke heb je allerlei families. Ik ben van familie De Wal, iemand anders is familie Bakker. Iedereen komt van een andere familie. Maar in de geest zijn er maar 2 families. Er is familie van Adam. En die hebben de erfenis van Adam. Die hebben geërfd wat Adam heeft nagelaten. En dat is namelijk veroordeling, zonde. En dat is de erfenis van Adam, schuld. Een verbroken relatie met God. En in de geest heb je de familie van Christus. Je hebt mensen die uit Adam zijn en we zijn uit Christus. Nou, iedereen, van nature zijn we uit Adam. Omdat we gezondigd hebben, hebben we de erfenis van Adam. Maar, zegt de Bijbel, dat wij kunnen opnieuw geboren worden. En dan kom je in een nieuwe geestelijke familie terecht. Nou, in het natuurlijke kan dat niet. In het natuurlijke kan je niet van familie Bakker zeggen, nou, ik zit liever bij familie Visser. Zo werkt het niet. Maar in de geestelijke kan je opnieuw geboren worden. En dan krijg je de erfenis van Christus. Alles wat Christus heeft nagelaten. Nou, in mijn boekje ga ik daar met alle Bijbelteksten en alle details op in. Maar de Bijbel zegt in 2 Korinthe 5 vers 17. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. En het oude is voorbij gegaan en alles is nieuw geworden. Dat spreekt dan over jouw geestelijke mens. Nou, als het gaat over die geestelijke mens, die een nieuwe mens wordt. Wat zegt de Bijbel dan? Die is gestorven met Christus, die is gekruisigd met Christus en die is opgestaan in een nieuw leven. En het moment waarop die nieuwe mens, volgens de Bijbel, luister goed, het moment waarop jouw geest wedergeboren wordt, opnieuw geboren wordt, is volgens de Bijbel, en ik ga het je laten zien, niet meteen boos worden, is volgens de Bijbel het moment dat mensen gedoopt worden. Dat is het moment waarop ze in het watergraf gelegd worden, maar in de geestelijke wereld wordt hun geest, hun oude mens wordt begraven, de geestelijke mens, en ze staan op in een nieuw leven. En die geest wordt wedergeboren. En dat is in de Bijbel is dat het moment waarop mensen gedoopt worden. En daarom is de doop zo belangrijk. Door de doop word je wedergeboren. Tom, waar staat dat in de Bijbel? Ik ben blij dat je het vraagt, dan ga ik het je laten zien. In Handelingen 2 predikt Petrus het evangelie tegen een menigte van duizenden mensen. En hij vertelt ze dat Jezus de Messias is. Vervolgens staat er in vers 37 het volgende. Dan staat er, en toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart geraakt. Dat betekent dat ze het geloofden. Anders word je niet diep in je hart geraakt. Dus deze mensen geloven de boodschap van Petrus. Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Hij was de Messias, hij is gekruisigd. Heeft Petrus helemaal gepredikt. En vervolgens zegt de Bijbel, zij hoorden dit. Ze werden diep in het hart geraakt. Dus ze geloofden het evangelie. En ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen, broeders? En dan vers 38. En Petrus zei tegen hen, als u gelooft, is het goed. Dan hoeft u niks meer te doen. Ik zie u zondag in de samenkomst. Nee, dat zegt Petrus niet tegen de mensen die geloofden. Nu moesten ze van Petrus 3 handelingen doen, / ontvangen. Nummer 1 zegt u, bekeer u, draai je om, verander. En laat een ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. Laat je dopen namens Jezus Christus tot vergeving van de zonde. Let op, Petrus gaat er hiervan uit dat hun zonden nu niet vergeven zijn. Ja, zullen Nederlandse christenen zeggen, maar ze geloven al. Ze hebben net gezegd, wat moeten we doen? Maar Petrus zegt, bekeer je, laat een ieder van u gedoopt worden tot vergeving van zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Nou, dan zegt de Bijbel in het volgende in vers 41, zij nu die dat woord met vreugde aannamen, die werden gedoopt en zodoende werden de 3000 zielen op die dag aan hen, aan de gemeente, toegevoegd. Dus wie werden er aan de gemeente toegevoegd, aan het lichaam van Christus? Alleen de mensen die het woord aannamen en gedoopt werden en dat waren er 3000. Dus de volgorde was eerst geloven, bekeren en daarna dopen, maar dat gebeurde direct. Alleen geloven en bekeren was niet voldoende, ze moesten zich laten dopen. Dit was geen optie, maar een opdracht. De doop was voor iedereen en meteen, misschien kunnen mensen dat in de reactie zetten, iedereen en meteen. De doop werd niet uitgesteld, de 3000 werden nog op dezelfde dag gedoopt. En volgens Petrus deed het iets. Het diende tot de vergeving van zonde en daardoor werden mensen aan de gemeente toegevoegd. Nou zeggen sommige mensen, ja, maar hoe kan dat dan? Johannes 3 vers 16 zegt toch, al zo lief had God de wereld dat hij gaf zijn enige geboren zoon, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het geloven in Jezus zorgt er toch voor dat je eeuwig leven ontvangt. Dat klopt ook helemaal. Maar het geloven in Jezus kon in de Bijbel helemaal niet losgekoppeld worden van de doop. Want als jij geloofde in Jezus, dan deed je ook wat Jezus zei, namelijk dat je je direct moest laten dopen. Daarnaast vergeten mensen dat Johannes 3 vers 16 een antwoord is, want het staat in Johannes 3, daarom heet het ook Johannes 3 vers 16, zo moeilijk is het niet. Maar Johannes 3, daar heeft Jezus een gesprek met Nicodemus. En wat zegt Jezus daar vlak voor, dit is een paar versen daarvoor, Johannes 3 vers 3, daar lezen we het volgende. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En Nicodemus zegt tegen hem, hoe kan een mens opnieuw geboren worden als hij al oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer de buik van zijn moeder ingaan en opnieuw geboren worden? Dus Nicodemus denkt, ja, opnieuw geboren, dat kan helemaal niet, hoe werkt dat dan? Maar Jezus heeft het over de geestelijke wedergeboorte. En dan zegt hij, Ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest. Uit water en geest, en het gaat over de doop. Dan kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Dus jij zegt, je moet geboren worden, niet opnieuw met je fysieke lichaam. Je wordt geboren uit water, je staat op uit het water. En uit de geest word je opnieuw geboren. Jouw geest wordt opnieuw geboren. En dit gebeurde volgens de Bijbel op het moment van de waterdoop. Op het moment van de waterdoop. Dus het was een opdracht. Nou, let op. Want wat gebeurde er met de waterdoop? En dan komen we even kijken of ik dat hier al... ik ga er iets sneller doorheen, omdat we mensen kunnen het boekje helemaal nalezen. Wat gebeurde er met de waterdoop? Jezus Christus is gekruisigd. Hij stierf voor onze zonde. Hij is in het graf gelegd. Hij heeft zijn lichaam achtergelaten. En vervolgens stond hij op en zijn lichaam werd opgewekt. En hij kreeg een nieuw lichaam, een verheerlijk lichaam. En hij stond op in een heel nieuw leven. Nou, wat doet de doop? De doop is het moment. En terwijl dat gebeurde met Jezus, kunnen wij één met Jezus worden daarin, in de geestelijke wereld. Dat is wat moeilijk te begrijpen met je verstand, maar dat is wel wat de Bijbel zegt. Paulus zegt bijvoorbeeld niet langer ik leef, maar Christus leeft in mij. Want ik ben met Christus gekruisigd. En het leven wat ik nu leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God, zegt Paulus in Galaten 2 vers 20. Nou, de doop was het moment, de wedergeboorte, die opnieuw geboren worden, je oude leven sterft en je nieuwe leven staat op. Dat was, de doop was het moment waarop dat gebeurde. Galaten 3 vers 27, daar staat: u allen die door de doop één met Christus bent geworden. Ik denk dat dat de MBV-vertaling is. U allen die, ja, de HSV zegt, u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Dus Christus is over je heen gekomen. En wat eigenlijk ook een hele mooie vertaling is. De MBV zegt, u allen die door de doop één met Christus bent geworden. Hoe word je één met Christus? Door de doop. Nou, nog een tekst. Titus 3, vers 4 en 5. Titus 3, vers 4 en 5. Daar zegt de Bijbel het volgende. Maar de goede tierenheid van God, onze zaligmaker en zijn liefde tot mensen. Toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Hij redde ons. Let op wat hier staat. Niet op grond van de rechtvaardigheid die wij gedaan hadden. Het was niet op basis van onze goede werken. Maar vanwege zijn barmhartigheid, vanwege zijn genade, door het bad van de wedergeboorte. En dit spreekt over de doop. Door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Hij maakte ons zalig door het bad van de wedergeboorte. De doop wordt genoemd het bad van de wedergeboorte. Dus de derde reden om je te laten dopen is dat de doop is onderdeel van een gezonde geestelijke wedergeboorte. En sterker nog, de doop is eigenlijk het moment waarop jouw geest opnieuw geboren wordt volgens de Bijbel. Je wordt geboren uit water en geest. En ik ga het je nog dieper laten zien vanuit meer teksten, want we hebben veel meer teksten die het letterlijk zeggen. Namelijk bij het volgende punt, de vierde reden om je te laten dopen. Namelijk dat je door de doop in Christus komt. Als je het Nieuwe Testament gaat lezen, dan zie je dat alle zegeningen die ons beloofd worden, aan ons beloofd worden in Christus. Als je alleen nog naar Efeze zou gaan en je zou alleen maar elke keer het woordje in Christus, ja, je kan het niet zien in mijn Bijbel, want ik heb zoveel dingen aangeasseerd. Doet de camera van boven het? Nee, oké. Okay. Er staat hier constant, ik ga gewoon even willekeurig ergens lezen. Efeze 2 vers 5. Ook toen wij dood waren door de overtredingen zijn wij met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Hij heeft ons met Christus opgewekt. Met hem in de hemelse gewesten gezet. Het spreekt over de goede tierenheid van God in Christus Jezus over ons. Wij zijn zijn schepping in Christus Jezus. Wij zijn met hem levend gemaakt. In hem bent u toen u tot geloof kwam verzegeld met de Heilige Geest. In Christus zijn we vergeven. Al die zegeningen, er staat wel 150, 200 keer in het Nieuwe Testament. in Christus, met Christus, door Christus. We zijn in Christus vergeven, in Christus gerechtvaardigd, in Christus geheiligd, in Christus smetteloos geworden. Alle zegeningen zijn in Christus aan ons gegeven. Niet in Adam, niet in onze oude natuur. Dat is niet wat God zegende. Dat is niet wat God... Nee, we zijn een hele nieuwe schepping geworden. En die wedergeboren geest, die is in Christus gekomen. En daar, alle zegeningen zitten daaraan verbonden. En nu is de hoofdvraag, als dat zo is, hoe kom jij dan in Christus? En dan is het Bijbelse antwoord, door de doop. En misschien kunnen mensen dat in de reactie zetten. Door de doop kom je in Christus. Galaten 3 vers 27, nog een keer uit de MBV, maar hij staat ook in de HSV, mooi. U allen die door de doop één met Christus bent. De HSV zegt u allen die in Christus gedoopt bent. You are baptized in Christ. Ook heel mooi, je bent in Christus ben je gedoopt. Baptizo betekent onderdompelen, één worden. Je wordt één met Christus door de doop. Zo heeft u zich met Christus omkleed. Hoe is dat gebeurd? Door de doop. Kijk eens naar Colossenzen 2 vers 12 en 13. Daar staat het volgende. Toen u gedoopt werd. Nou, veel duidelijker kan het niet staan. Staat het ook in de HSV zo? Colossenzen 2 vers 12 en 13. De HSV zegt, u bent immers met hem begraven in de doop. De MBV zegt, toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. Wanneer ben je met hem begraven? In de doop. Of toen u gedoopt werd. En met hem bent u ook tot leven gewekt door het geloof. En dan zegt vers 13, u was dood door uw zonde en uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt. Hoe is dat gebeurd? In de doop ben je met hem begraven. En toen je opstond ben je samen met Christus levend gemaakt. En het is in de doop gebeurd. Nou, wat is er nog meer een tekst erover? Romeinen hoofdstuk 6 vanaf vers 3. Daar is Paulus ook zo duidelijk over wat er gebeurt met de doop. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, in zijn dood gedoopt zijn? Dus je bent één geworden met de graflegging van Jezus. Vers 4. Jongens, hoe duidelijk... Soms denk je, hoe moeilijk hebben mensen het gemaakt? Moet je opletten wat er in vers 4 staat. Wij zijn dan met hem begraven door de doop. Door de doop. En ik heb hem hier, denk ik, ik heb hem hier in de MBV. Daar staat, wij zijn door de doop in zijn dood met hem begraven. Hoe is dat gebeurd? Door de doop. Zoals Christus door de macht van de Vader uit de zonde is opgewekt een nieuw leven te leiden. En als wij delen in zijn dood, wat dus door de doop is, vers 5, zullen we ook delen in zijn opstanding. En dan is ons oude bestaan, vers 6, met hem gekruisigd. En dan zegt vers 8, en als we dan met Christus zijn gestorven, dan zijn we ook met hem, dan zullen we ook met hem leven. Maar hoe is dat? Door de doop. Nou, dus zoals Jezus werd gekruisigd, in het graf werd gelegd en is opgestaan, wanneer gebeurt dat? Door de doop heb jij je oude leven begraven. En toen jij opstond, toen ben je opgestaan in een nieuw leven met Christus. Zo duidelijk is het. Dat is het moment van de doop in de Bijbel. Reden nummer 5. En het wordt steeds shocking voor mensen. En we worden hier wel eens op aangevallen. Maar het ding is, ik heb niet de autoriteit om het woord van God te veranderen. En soms zeggen mensen, ik ben het niet met je eens. Ik zeg, oké, dat is prima. Maar staat het er, of niet? Ja, het staat er wel. Oké, dan ben je het niet met God eens. Dan moet je me boven gaan praten. Dan moet je zeggen, Heer, ik ben het niet met u eens. Wat is namelijk punt nummer 5? Omdat de Bijbel zegt dat door de doop, of eigenlijk niet door de doop, maar in de doop, worden je zonden vergeven en afgewassen, zegt de Bijbel. En nou is de sommige eerste reactie van mensen weer, nee, dat is het moment dat je in Jezus gelooft. Dat klopt, maar in de Bijbel was dat altijd hetzelfde moment. En dan zeggen mensen, ja, maar hoe zit het nou als je dus wel in Jezus gelooft, maar niet gedoopt bent? En dan hebben we een vraag die helemaal niet speelde in de Bijbel, want dat was helemaal geen issue, want dat bestond niet. Al had je daar tegen iemand gezegd, ja, hoe zit het met iemand die wel in Jezus gelooft, maar niet gedoopt is? Dan zeg je, ja, dat kan niet. Dat bestaat niet. Dus we hebben een probleem gecreëerd wat het toen niet was. Maar laten we eerst gaan kijken wat de Bijbel zegt. Handelingen 2 vers 38. Petrus zei tegen hen, bekeer u laten ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. Nogmaals, deze mensen geloofden al in Jezus, dat kan je zien in vers 37. Maar hij zegt, laten ieder van u gedoopt worden tot vergeving van zonde. Het moment dat mensen gedoopt werden, dat was het moment waarop ze in het Nieuwe Testament zeiden, oké, dit is het moment waarop hun zonden vergeven worden. En dat is eigenlijk best wel logisch als je erover nadenkt, want ze spraken het evangelie uit tegen een hele menigte. Daarvan zeiden sommigen, ja, oké, mannen, broeders, wat moeten we doen? Ja, en dan konden ze niet zeggen van, nou, dan ben je vergeven. Nee, als je echt deze boodschap gelooft, dat Jezus is gekruisigd en is begraven en is opgestaan, en jij beseft ook dat je van Adam in Christus moet komen, dan moet jij je ook laten dopen. En dat was het moment dat mensen dat deden, dat zeiden, oké, nu zijn je zonden vergeven. Nou, Paulus, wij kennen hem als Paulus, maar hij was eerst Saulus, hij was eerst de christenvervolger. In Handelingen 9 ontmoet Saulus Jezus, en dan verschijnt Jezus aan hem, hij wordt blind, we kennen het verhaal, hij roept, wie bent u, Heer? Nou, ik denk dat iedereen is erover eens, op dit moment gelooft dat onze Saulus gelooft in Jezus. Eerst niet, maar nu wel. Wie bent u, Heer? En ik ben Jezus van Nazareth, die jij vervolgt. Nou, vanaf dat moment geloofde hij in Jezus. En hij ging naar Damascus toe en hij ging daar zitten bidden. En nou, je zou zeggen, hij bidt, hij heeft Jezus ontmoet. Maar dan komt er een discipel en dan zegt hij dit. In Handelingen 22, vers 16, waar Paulus zijn getuigenis vertelt, daar staat dit er. Dit zegt de discipel Ananias tegen Paulus. En nu, waarom aarzelt u? Hij was nog niet gedoopt, zat 3 dagen tussen. Sta op, laat u dopen en uw zonde afwassen. Onder aanroeping van de naam van de Here. Het afwassen van de zonde zag deze discipel op het moment van de doop. En als je dit snapt, dan snap je heel veel andere teksten ook beter. Let op wat hier staat. Laat uw zonde afwassen. Onder aanroep van de naam van de Heer. Laat u dopen en uw zonde afwassen. Bijvoorbeeld Efeze 5. En misschien is dit voor mensen wat shocking, maar dat is maar zo. Vers 26. Daar staat zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar overgegeven heeft. Dan staat er in vers 26. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad en door het woord. Nou, en wat zeggen de meeste Bijbeluitleggers, of tenminste, de charismatische, die zeggen, ja, hè, Jezus reinigt zijn bruid door de waterbad van het woord. Dit woord is een waterbad en daardoor wordt zijn bruid gereinigd. Nou, ik zeg niet dat het een hele foute uitlegging is, maar ik weet wel dat dat niet is wat Paulus bedoelde, want dit hele woord was er nog niet. En ze hadden alleen nog maar het Oude Testament, de brieven was die nog aan het schrijven. Dus, als de Bijbel zegt, door haar te heiligen, hoe werd je geheiligd, apart gezet? Door het waterbad, het bad van de wedergeboorte waar Paulus het over had. Het moment dat mensen gedoopt werden, was het moment waarop ze geheiligd werden, waarop ze in Christus kwamen. Daar spreekt deze tekst over. Wat denk je over 1 Korinthe 6 vers 10? Daar staat, dwaal niet. Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat geweest, maar u bent schoongewassen. Dat spreekt over de doop. Jullie zijn schoongewassen. Je zonden zijn van je afgewassen. Je bent een nieuwe schepping geworden. En u bent geheiligd en gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus Christus door de geest van onze God. Dus de doop was het moment, we hebben hier dus een aantal teksten, die zeggen de doop was het moment waarop de zonden werden afgewassen. Als de Bijbel zegt, in Christus zijn uw zonden vergeven, en dat is logisch, want hoe zijn jouw zonden vergeven? In Christus zijn je zonden vergeven, en hoe kom je in Christus? Door de doop. Dus dat is heel logisch, dat de Bijbel dit onderwijst. En dan gaan we nog 1 stapje verder. Door de doop, zegt de Bijbel, of in de doop, of door de doop werd je gered. Dat was dus ook, en dat is logisch, als je door de doop in Christus komt en je zonden worden vergeven, is het ook logisch dat zij zeiden, ja, maar door de doop word je gered. Nog een keer Titus 3 vanaf vers 5. Daar staat, Hij maakte ons zalig, wat is een ander woord voor zalig maken. Hij redde ons, hij maakte ons zalig. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte, door de doop. Markus 16, vers 16. Daar koppelt Jezus zelf ook directe waterdoop aan redding. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Hoe duidelijk wil je het hebben? Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Jezus zegt niet, wie gelooft is en gedoopt is, die zal extra gezegend worden. Nee, die zal zalig worden. Nou, dan nog een laatste tekst. 1 Petrus 3 vanaf vers 20. Even kijken welke vertaling we hier hebben. Ik heb hier de NBV, denk ik. 1 Petrus 3 vanaf vers 20. Namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wacht in de dagen van Noach. Dit gaat over Noach. Terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, dat is 8 mensen, behouden werden door het water heen. De NBV zegt, in de ark werden slechts enkele mensen, 8 in totaal, van de watervloed gered. Behouden werden gered door dat water. Vers 21. En dat water, het water van oordeel in de dagen van Noach, dan zegt de Bijbel, en het tegenbeeld ervan, de doop, behoudt nu ook ons. De NBV zegt dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. Zoals het water in de tijd van Noach oordeel bracht en Noach in de ark in Christus gered werd, zo is het eigenlijk het doopwater, spoelt het oordeel van ons af. Wij komen in Christus en worden gered. Dus ook hier zien we dat de doop wordt gekoppeld aan je redding. U bent zalig geworden door het bad van de wedergeboorte. Het tegenbeeld ervan, de doop behoudt nu ook ons. Dan nummer 7. Punt nummer 7. Waarom zou je laten dopen? Omdat je door de doop onderdeel wordt van het koninkrijk van God. De Bijbel zegt in Colossenzen 1 vers 13. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van zijn Zoon. En hoe is dat gebeurd? Door de doop. Jezus zei in Johannes 3 vers 5, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Nou, er zijn nog wel, laten we eens bijvoorbeeld Matthäus of Handelingen 8 vers 12. Daar staat, maar toen zij Filippus geloofde, Filippus was aan het prediken, die het evangelie van het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt. Hun eerste reactie op het goede nieuws van het koninkrijk was dat ze gedoopt werden. Dus de zevende reden is, door de doop ga je Gods koninkrijk binnen. De achtste reden is, door de doop start je als een discipel van Jezus. Matthäus 28 vers 19, ga heen. Maak alle volken tot mijn discipelen door hen te dopen. Door hen te dopen, hen dopend, dat is de eerste opdracht. Dus waarom zou je laten dopen als jij Jezus wil volgen? Je kan Jezus niet volgen als oude schepping. Je kan Jezus ook niet volgen als in Adam. Als jij zegt, ik wil Jezus volgen, het eerste wat Jezus deed was zich laten dopen, dan zou het eerste wat jij moet doen zijn, is je laten dopen. Nou, door de doop, zegt de Bijbel ook, worden we geestelijk besneden. Dat is reden nummer 9. Dus ons zondige natuur, ons zondige leven laten we achter ons. En we staan op als nieuwe schepping. Staat in Colossenzen 2 vers 11 en 12. Maar die ga ik nu even overslaan. En door de doop worden we onderdeel van de wereldwijde gemeente van Jezus Christus. Het lichaam van Christus op aarde. Nog een keer in Handelingen 2 vers 38 zegt Petrus, laat in ieder van u gedoopt worden. En dan zegt vers 41, zij nu die het woord aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En dan zegt vers 47, de Heere voegde dagelijks mensen aan de gemeente toe. Nou, hoe werd je onderdeel van de gemeente? Dat was door de doop. Door de doop. Oké, dat zijn dus 10 redenen om je te laten dopen? Waarom zou je laten dopen voor deze 10 redenen? Nou, daar zou je natuurlijk veel meer uitleg over kunnen geven. Dat doe ik ook in dit boekje. Nogmaals, kun je gewoon gratis bestellen. Bestel hem ook gewoon om weg te geven. Het zet echt levens op zijn kop. Als mensen vragen hebben, stel ze even in de reacties. Kijk, er is natuurlijk heel veel meer over te zeggen. Ik snap dat mensen zeggen, ja, maar ben je dan wel gered als je niet gedoopt bent? Nou, ik geloof dat daar een heel goed antwoord op is. Alleen, dan zeg ik altijd, laten we eerst eens teruggaan naar de kern van het probleem. En dat is ten eerste dat je het niet uit elkaar moet gaan trekken. Dat is namelijk, voordat we daar een antwoord op gaan geven, ja of nee, dan gaan we eerst terug naar de oplossing, namelijk dat mensen die geloven direct gedoopt moeten worden. En dat zie je dus in de Bijbel, dat werd helemaal niet uit elkaar getrokken. Iedereen die tot geloof kwam, werd nog dezelfde dag gedoopt. De 3000 bij de Pinksterdag, in Handelingen 10. Ze kregen het bevel om gedoopt te worden, in Handelingen 8 bij Filippus. Zelfs de cipier, die 's nachts in Handelingen hoofdstuk 16, bij de gevangenis, werd dezelfde nacht nog gedoopt. Degene die het langst te wachten was Paulus, 3 dagen, en die kreeg op zijn sodomieter van Ananias. Die zegt, wat aarzelt u nog? Sta op en laat je dopen. Dus dat hele issue hadden ze niet. En we moeten eerst terug naar de kern, zorg dat dat issue er niet meer is. Dus mensen zeggen, ja, maar ben je wel gered als je niet gedoopt bent, maar wel gelooft? Dan zou mijn antwoord zijn, waarom zou je wel geloven en je niet laten dopen? Weet je, anders gaan we altijd allerlei antwoorden geven, terwijl mensen moeten zich gewoon laten dopen. En ik geloof echt wel dat je gered kan zijn zonder dat je gedoopt bent, als het door een gebrek aan kennis. Maar zodra je kennis hebt, ben je ook verantwoordelijk, zegt de Bijbel. God kijkt voorbij onze tijden van onwetendheid. En mensen geven ook allemaal reacties als, ja, maar hoe zit het dan met de moordenaar aan het kruis? Die ligt zich ook niet dopen. Ja, hallo. Dat zijn van die, sorry dat ik het zeg, bijna domme argumenten. Een moordenaar aan het kruis was ten eerste voordat Jezus stierf en opstond uit de dood. Ten tweede kon hij zich niet laten dopen, dus daar kan God hem helemaal niet verantwoordelijk voor houden. En ten derde is dat een absolute uitzondering. Of hang jij nu ook aan het kruis terwijl je dit typt op Facebook? Nee, dat is helemaal niet voor jou relevant. Dus mensen zitten soms allemaal een enkele uitzonderingsverhaal aan te halen om iets goed te praten. Oh. Nou, als je wel op dit moment aan de kruis hangt en nog op Facebook zit, dan bied ik mijn excuses aan dat ik dat heb gezegd. Maar ik denk, ik denk dat dat een uitzondering is. William vraagt, veel mensen in mijn omgeving voelen zich verantwoordelijk voor hoe een persoon zich bekeert. Is het bijbels of normaal dat je mensen mag weigeren in de doop? Nee hoor, doop iedereen. Al wil iemand zijn hond dopen. Nee, dat is even een grapje. Maar weet je, ik weet dat er mensen zijn die allerlei, ja, maar hoe zit dit, hoe zit dat in je leven? Ja, maar de doop is het moment dat mensen echt wedergeboren worden. Ze een nieuwe natuur krijgen. En vanuit die nieuwe natuur kunnen ze heilig gaan leven. Dus je moet niet allerlei voorwaarden. Op de Pinksterdag kregen die 3000 mensen ook niet allerlei voorwaarden en pastorale gesprekken. Die lieten zich gewoon meteen dopen. En je kan het er ook niet uitfilteren. Dat is ook niet jouw taak. In Handelingen 8 wordt zelfs Simon de Tovenaar wordt gedoopt. Die bekeerde zich, liet zich dopen en later probeert hij geld te bieden om de Heilige Geest. Nou, dan krijgt hij even een lichte vermaning van broeder Petrus. Toen was hij ook weer bij zinnen. Maar het punt is, die hadden ze ook gewoon gedoopt. Dus zij waren niet zo nauwkeurig. Het was gewoon de opdracht van Jezus gehoorzamen. Een andere vraag die mensen soms hebben, en daar geef ik ook uitgebreid antwoord op in dit boekje. Maar hè, wat zegt de Bijbel over kinderdoop en belijdenis? Het hele korte antwoord is, helemaal niks. De Bijbel zegt helemaal niks over kinderdoop en helemaal niks over belijdenis. Er is geen één Bijbelverhaal waarin een baby gedoopt wordt. Er is geen één opdracht om baby's te dopen. Je ziet helemaal niet dat 20 jaar later dan mensen belijdenis gaan doen. De enige Bijbelse doop is de geloofsdoop. Is de doop waar mensen zelf voor kiezen. Zij bekeren zich, de volgorde is altijd eerst, je bekeert je. Laat in ieder geval nu gedoopt worden. Bovendien is het woord voor doop, is het Griekse woord baptizo, wat betekent onderdompelen. Als ik aan iedereen, ik heb hier een flesje water, hij is leeg, dus ik kan het nu niet doen. Maar als ik aan iedereen zou vragen, dompel je vinger hierin onder, is er niemand die zo eventjes een paar druppeltjes erop zou doen. Iedereen waarvan je zegt, als je dompel je vinger hierin onder, steekt zijn vinger erin. Want dat is onderdompelen, het is letterlijk, dus überhaupt is een paar druppeltjes besprenkelen op iemand zijn hoofd en dan zeggen, ja, die is gedoopt, is helemaal geen doop, is helemaal geen onderdompelen. En daarnaast moet het iemand zijn eigen keuze zijn. Je ziet nergens dat een baby wordt gedoopt. En daar is veel meer over te zeggen uiteraard. Maar daar gaat hier een heel hoofdstuk gaat erover. Over kinderdoop en belijdenis. Maar hoe langer je erover nadenkt, dat je denkt van ja, er is gewoon geen één goed argument voor de babydoop. Omdat je ziet het gewoon niet terug in de Bijbel. En je moet gewoon wat je gelooft baseren op de Bijbel. Zijn er meer vragen die mensen hebben over de doop? Anders gaan we afsluiten. En dan zou ik zeggen, wat aarzelt u nog als je dit kijkt en je bent niet gedoopt? Laat je dopen. Ik zou zeggen ook als je dit kijkt of nu is of volgende week, nog voor volgende week zaterdag, maak je agenda leeg. Zeg je werk af. Vraag vrij. Wat je ook moet doen, zorg dat je erbij bent. Je meldt je aan via frontrunners.nl, agenda, Revival Week, doopdienst. En we gaan jou zaterdagmiddag dopen. Sowieso voor de Revival Week, als je niet spreekt in tongen, zorg ook dat je die zaterdag erbij bent. Als je bevrijding nodig hebt, kom. Als je genezing nodig hebt, kom. Zorg gewoon dat je bij de Revival Week hebt. Joram vraagt, hoe kun je die mensen überhaupt overtuigen? Een bezem luistert vaak nog beter. Nou, ten eerste is de vraag, willen mensen luisteren? Maar soms is het, weet je wat makkelijk is? Daarom is zo'n boekje zo makkelijk. Soms moet je gewoon even iemand schudden. En dan zeg je van, heb je dit zou je eens moeten lezen. En het zijn maar een paar bladzijden, maar het zal iemand meteen helemaal schudden. Gewoon waarom het woord schudt. Dus dat is vaak het beste. Zijn er verder nog vragen? Als er geen vragen zijn, en ik zal zo meteen nog een keer kijken, dan even kijken, wat hebben we nog meer aan te kondigen? We hebben vacatures. Als je bij Frontrunners wil werken, we hebben vertalers nodig in het Spaans, Duits en Frans. We zoeken marketeers, mensen die gewoon willen helpen om de boodschap te verspreiden. Dus alsjeblieft, als jij marketing snapt, communicatie snapt, social media snapt, als jij daar goed in bent, meld je aan. En we hebben developers nodig die apps en websites kunnen bouwen. Dat hebben we. We hebben de Revival Week, heb ik net wat over gezegd. Hebben we Goes al een flyer? Denk ik niet. We kunnen iets zeggen over ons nieuwe gebouw. Als je wil zaaien in ons nieuwe gebouw, we zijn bezig met de volgende fase van de kantoorvleugel. En daar hebben we 500.000 euro voor nodig. Dus als je daarin wil zaaien, wil ik je van harte uitnodigen om daarin te zaaien. En als je nog geen partner bent, oh ja, daar kunnen we iets over zeggen. Als je nog geen partner bent, word partner. We zijn zo dankbaar voor iedereen die partner is. En mijn nieuwe boek namelijk, God van Voorspoed, komt bijna uit. En we hebben dus een speciale, mooie hardcover met gouden kaft voor iedereen die partner is. Mocht ik het cadeau al zeggen of nog niet? Weet ik niet. Laat ik het maar niet doen. Er komt nog een heel gaaf cadeau bij. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Dus voor iedereen die partner is, hebben we een ander cadeau ontwikkeld. En het is echt heel gaaf, heel leuk. Die krijg je er ook bij. Ik denk over een week of twee of zo dat ze opsturen. Ik weet het niet precies, 2-3 weken. En dus als jij partner bent, dan krijg je dit gewoon cadeau. Dus als je nog niet bent, zou ik zeggen, word het. Niet alleen hiervoor, maar omdat je wil helpen om de evangelie te verspreiden. We hebben heel wat partners gehad die wonderbaarlijk een dag voor de boekrelease partner werden. En de dag daarna zich weer afmelden. Dat zijn zulke fijne partners. Daar hebben we het Koninkrijk zo mee kunnen bouwen. Daar hebben we zoveel mensen door kunnen bereiken. Dat is echt waar. Wat zullen die een beloning krijgen in de hemel? Dat moet gewoon gigantisch zijn. Dat Jezus zegt, goed gedaan, trouwe dienstknecht. Wat heb jij een partij geholpen, zeg? Hier, kom naast me zitten op de troon. Ik denk dat hij dat zegt. Oké. Dan denk ik dat dit het was. Bedankt voor het kijken. God zegen. En tot de volgende keer.
Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar www.frontrunnersministries.nl/partners en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel.